Dames en heren, welkom bij V75, de nabeschouwing, de podcast van Trotter met ondergetekende en Bas Zwarts. Deze keer wel met een kleine zijsprong, Bas, want jij als Amerika-fanaat wil het absoluut nog even hebben over afgelopen zaterdag, denk ik, want dat was de dag van het jaar.
Ja, genieten geblazen, genieten geblazen.
6,5 miljoen omzet, is dat goed?
Ja, een stijging ten opzichte van vorig jaar. En je had een paar weken geleden de Meadowlands Pace. Dat is zeg maar de equivalent van de Hamiltonian voor Pacers. En daar was juist nog sprake van een kleine omzetdaling ten opzichte van vorig jaar. Dus nee, uitstekende omzet. En met de omzet meegerekend van het online gokken en dergelijke, kwamen ze alleen op de Hambo al op 1,1 miljoen uit qua omzet.
Ja, dat is goed. Hé, hey, wat een koers, die Aken Swanstedt. Eerste, derde en vierde. Ongekend.
Fenomeen. Het bijzondere in dit specifieke geval is dat Captain Corey, dat is natuurlijk die voert Pacer bloed via Google Gaga. En als tweejarige koerste die letterlijk met 800 gram gewicht per voorvoet. Zware ijzers, zo'n heel zware dikke schoen van 400 gram. En dat gewicht had hij ook echt nodig. Hij opende het seizoen super sterk, maar nadat hij Grand Circuit competitie begon op te zoeken, ja, toen werd zijn reputatie, liep wat schade op, want daar werd een paar keer geklopt. En het idee was een beetje, ja, macht en vermogen heeft hij volop, maar heeft hij ook echt de snelheid om met die echte toppers mee te gaan. Nou, dit jaar heeft Orko hem al een stuk lichter gemaakt. In onze voorbeschouwing op Trotter Zin speelde ik er al een klein beetje op, maar ik wist het niet helemaal zeker. Maar inderdaad, Orke durft het aan om alle vier de reizers eronder vandaan te trekken, precies op het uur U. Mm-hmm. En dat is zeker niet zonder risico, want hij heeft eigenlijk wat gewicht nodig. Met de handen van Orke reed hij achter de auto weg in een tempo dat hij nog nooit heeft laten zien achter de auto vandaan. En sterke, verdiende, overtuigende winnaar.
Laten we het eens even over Orke hebben. Want hoe moet ik het zien, Bas? Die man was in Zweden natuurlijk een levende legende. Op een gegeven moment gebeurt er wat. Hij wordt verraden door eigen personeel. Iets met stroom.
Ja.
Uiteindelijk daarvoor vrijgesproken, maar dat terzijde. Dan ga je naar Amerika en dan maakt hij het ook gewoon. Hoe kan dat?
Nou, om te beginnen, kijk, Orke heeft niet voor niks de bijnaam Koen Orke gekregen in Zweden. En die had echt een grote aanhang. Veel vermogende eigenaren. En hij heeft in de tijd het besluit genomen om naar Amerika te gaan in samenspraak met die eigenaren. Dus hij had een brede groep Zweedse eigenaren die wilden investeren voor hem op de veiling.
Zou dat idee ook gekomen zijn als hij niet min of meer een beetje verguisd was?
Nee, dat denk ik niet. Want Orke heeft, ik denk 20 of 30 jaar geleden, al eens in de media op laten tekenen dat hij zijn laatste jaar als trainer in Amerika wilde doorbrengen vanwege het klimaat.
Oké. Nou, hij ging daarheen in het eerste jaar. Dat was gelijk raak?
Absoluut niet. Heel veel geïnvesteerd. En eigenlijk die hele tweejarige lichting. Nou ja, later is een uitzondering zijn die ik misschien vergeten ben. Maar die is in de regel enorm tegengevallen. Orke had het geluk dat hij in de tijd ook Sebastian Kay vanuit Zweden had meegenomen. En daar wist hij natuurlijk wel naam mee te maken. Het tekent het vakmanschap van Orke dat hij wel heeft geconcludeerd dat zijn aanpak, zoals hij dat in Zweden gewend was, niet werkte bij de jonge paarden. Dus hij heeft daar gewoon aanpassingen in gedaan. Hè. In grote lijnen is het nog wel steeds het Orke-Zwanset systeem, maar aangepast aan het Amerikaanse koerswezen. En dat gaat per jaar gaat dat beter. Ja, zijn naam is natuurlijk inmiddels al lang en breed gevestigd in Amerika. Ik denk dat tweejarigen ik heb niet het idee dat zijn allersterkste punt is. Als driejarige dan wordt het echt grote geld verreden. Dan zijn ze wel goed. Ja.
Jij had zelf een goed gevoel bij Really Fast, paard nummer 7 met Dexter Dunn. Daar moet wat mee mis zijn geweest, want dat sloeg nergens op.
Nou, ik weet niet of er wat mis was met hem. Hij kreeg natuurlijk van huis uit, hij vond gewoon niet lekker positie. En hij is ook nooit echt in die koers gekomen. Het ging de hele weg hard, hè? Want Orke werd natuurlijk enorm onder druk gezet door Lucas met Quattro de Giulio. Mm-hmm. En dit was eigenlijk het koersverloop waar de speedpaarden op gehoopt zullen hebben.
Ja, want het was serieuze druk, was het?
Ja, absoluut. Ja. Want ik zeg het even uit. De eerste 400 meter ging in ieder geval het allersnelst. Uh-huh. Vervolgens de tweede 400 meter. En zo gingen we steeds een stukje langzamer. Totdat we de laatste 400 meter uitkwamen in 1:10:05.
Ja, ja, ja.
En wat ik zeg, normaal. Kijk, Delayed Hanover, dat is bijvoorbeeld ook een speedpaard. En die zat op de rug van Orken. Maar ja, die kon het, die had gewoon niks meer het laatste stukje. Dus hij heeft het gewoon op macht en vermogen heeft hij de koers beslist. En het is gewoon...
het was geen nadeel dat hij er nog twee in had. Het was geen nadeel dat hij er nog twee in had. Zeker van start af natuurlijk.
De dynamiek van de koers veranderde daardoor wel enorm. Via social media kreeg ik wel mee dat Lucas enorm veel kritiek heeft gekregen op zijn rit. Nou, dat is niet helemaal terecht. Je moet namelijk weten dat Jeff Gurrell, de baas van de Meadowlands, die heeft een paar weken geleden het Meadowlands Rijdersgilde geïnstrueerd van jongens, kappen met dat altijd maar de tussenlaten van je tegenstanders. Koers is koers. Als er eentje naast je zit in het dooispoor, dan zit hij daar maar. Nou, en daar werd Lucas nu precies slachtoffer van. Mm-hmm. Want die wilde heel graag op de rug van Orken. Ja, en Yannick Jingra was met alle macht bezig om dat gat dicht te houden. De eerste hembo voor Lucas liep uit op een nachtmerrie. Maar ja, ik wil daar niet te kritisch over oordelen. Dat is mij te makkelijk.
Ja, hij heeft in ieder geval de koers nog gemaakt.
Zijn naam zal op die manier in ieder geval
inderdaad
de annalen ingaan. Maar goed, hij won op vrijdagnacht won hij nog de troostfinale van de Hamiltonian Oaks, werd die 1-2. Dus het was niet alleen maar kommer en kwel dit weekend voor Lucas.
Hij doet het dus geweldig, hè?
Vorig jaar is wat mij betreft wel een beetje zijn doorbraak geweest. En dit jaar is hij dat aan het bevestigen.
Mooi. Hey Bas, we gaan naar de V75 van afgelopen zaterdag. Het was een V75 waar we niet echt succes hebben kunnen boeken.
Nee, dat is nog een understatement.
Ja, heb je een dip?
Nou, ik heb al vaker tegen je gezegd, de ene meeting is de andere meeting niet. Alle valse bescheidenheid daar gelaten, denk ik dat ik er best wel regelmatig dichtbij zit. In ieder geval qua koersverloop. Maar je hebt gewoon met levende dieren te maken. En iedereen die beweert dat die elke koers precies weet te voorspellen en ook precies de uitslag goed heeft, die moet je gelijk wantrouwen. Want kijk, een favoriet kan een ijzer aftrappen en springen. Een favoriet kan ziek zijn. Hè? Er zijn zoveel manieren waarop een koersverloop toch net weer even anders kan gaan dan dat jij het verwacht had. En ik denk dat afgelopen zaterdag daar zo'n dag van was. Want ik heb maar weinig koersverloopjes correct weten in te schatten.
Ja, het begon al gelijk in de eerste, Bas. Komt er eentje aangevlogen. Ene Miss Lovelace met Jenny A. Björk aan 0%. Ja, die won het alsof het de normaalste zaak van de wereld was, hè?
Ja, maar laat helder zijn dat dat voor mij geen verrassing was. Ik heb in de aflevering, in de uitzending letterlijk gezegd, ik heb gedacht om te banken, maar ik heb ook gedacht om alle paarden te nemen. Het probleem was een beetje dat ik maar twee bankers durfde te nemen uiteindelijk. Hè. Ik heb getwijfeld in de laatste, ik heb getwijfeld over de eerste koers. Pardon. Had allemaal niks uitgemaakt, want die bankers waren ook niet goed. Maar als ik nog een derde banker had weten te vinden, dan had ik in deze koers alle kunnen nemen. Ja, daar had ik nu gewoon de ruimte niet voor.
Nee, dan had je wel dat onderdeel overleefd, in ieder geval. Zaten er nog paarden van ons muurvast? Want ik meen dat voorste lijn een beetje leeg was en dat er wel een aantal paarden achter zaten.
Nou, No Pressure nam zoals verwacht de kop. En die kwam wel een heel eind. Maar die bezweek toch onder de druk uiteindelijk. Ja, de paarden die tweede en derde werden, The World Is Mine en El Mako Khalifa, die hebben we in de uitzending van tevoren ook benoemd als de twee beste paarden van de koers. Mm-hmm. Miss Lovelace had de dag van de leven en ze won hoe ze wou.
Kan eens een keer gebeuren. Ja, een onderdeel later, dat was dan wel zeg maar een perfecte. Eddie West, die wilde er gelijk een fragment van laten zien. Dat hij tegen Upstate Face koerste. Een paard dat inmiddels op onafvolgbare wijze is doorgedrongen. Het is altijd na de koers makkelijk praten. Maar ik dook gelijk weer in de app. Ik zeg, Bas, deze hadden we moeten banken, man.
Ja, ik... ja, ik ken je al wat langer dan vandaag, dus dat appje had ik ook wel een beetje aanzien komen. Ja, mijn punt was dat ik gewoon niet zeker wist wat Örjan zou gaan doen. Kijk, als Björn Better gelijk had gekregen en Örjan had op gaan rijden naar voren en die was de koploper onder druk gaan zetten. Ja, ik denk dat Summit Insight dan inderdaad gewonnen zou hebben.
Ja, aan de andere kant, hij wordt nu eigenlijk helemaal afgezet door die Eddy West.
Ja, maar kijk, Eddy West die heeft natuurlijk juist dat fragment hebben we laten zien. Dat hij juist heel veel speed heeft. Dus dat was geen verrassing. Dus dat hij niet met dat stukje speed van Eddy West mee kon, dat was ook geen verrassing. Het gaat er juist om, als hij voor Eddy West uit ligt, ja, zo'n paard laat zich toch opduwen. En die laat zich dan niet zo makkelijk kloppen, zo'n laatste rechte lijn. Ja, goed. Hier heb ik geen spijt van, hoor, dat ik deze niet gebankt heb. Want het wel overwogen. Ik had op zich. Het kwam uit dat Summit Insight gewoon terugging van huis uit. Mm-hmm. Maar daar was ik gewoon niet 100% zeker van dat zou gebeuren.
Het was in ieder geval een onderdeel met een aardige tip. Dat het wel een paard was met kansen.
Nou ja, dan kan ik in ieder geval mijn eigen heer nog een klein beetje hoog houden. Voor wat het waard is.
Komen in de derde, Bas. En dan ja, is dat natuurlijk weer achteraf praten. Maar Million Dollar Rhyme, het werd geen moment spannend.
Nee, en ik zal het je sterker vertellen. Jij zegt eigenlijk geen moment spannend. Dat is niet helemaal waar. Want gedurende de koers begon ik eigenlijk steeds meer gevoel te krijgen voor Inti Boko. Die vond ik er gewoon echt heel sterk.
Die liep gewoon een wereldkoers, toch?
Ja, het risico dat hij in het dode spoor zou belanden zat er natuurlijk ook in. Maar richting laatste bocht had ik eigenlijk goede hoop dat... Ja, Inti Boko had ik het meeste gevoel voor. Maar ook een Nadal Broelijn durfde
die
ik op dat moment...
Die moet dit afmaken. Die hoort dit af te maken.
Die durfde ik op dat moment ook niet helemaal uit te sluiten. Nee. Maar ja, eenmaal rechtgekomen... Ja, alle twijfels waren gelijk weg, want Million Dollar Rhyme. En ik denk toch, hoe lullig het ook is voor Frederik Larsson om dit te zeggen. Maar ik denk toch dat de handen echt heel veel verschil hebben gemaakt in dit geval. Als je ziet hoe die het afmaakt. En we hebben ook kunnen zien dat hij lang niet aan het eind van zijn Latijn is. Dus we kunnen Million Dollar Rhyme zeker nog niet afschrijven.
Nee, ik ben nog even nieuwsgierig, dat is mij ontgaan. Maar er was een roep van Snowstorm Hanover. Ik heb hem niet gezien, want deze drie paarden die overklasten het veld op verschrikkelijke wijze.
Ja, nou ja. Ik had ook zoiets van, nou ja, hè, eerste keer uit bij Redeen en allemaal interessante veranderingen. Tegelijkertijd was ik me er ook wel van bewust, hij moet wel enorm verbeterd zijn, wil hij hiervoor in mee kunnen doen. Dus wat dat betreft was hij al onrealistisch veel gespeeld. En tot zover is hij nog niks verbeterd ten opzichte van Steven Meilander.
Hij heeft nog wat te sleutelen. De koudbloeden dan daarna. Ja, dat paard van Urgen Chilstroom, die nummer 7, die dat dan heel gemakkelijk wint. Gewoon naar de kop en naar huis. Dat was dat paard dat al heel lang niet meer had gewonnen. Hè?
34 starts. Ja. 34 starts. Ja, ik denk toch dat dit... Ja, dat dit toch een... En dit vind ik dan wel al het pijnlijke momentjes. Als ik juist... ik werd natuurlijk niet geklopt door Chilstroom, want we hadden hem erop staan. Maar we hadden hier juist op een hele grote verrassing gehoopt. Dan vind ik dat toch altijd pijnlijk als ik dan juist gekieteld word door mijn favoriete rijder. Ik denk dat hier ook het vakmanschap van Urjan ook weer heel duidelijk naar voren kwam. Want ik weet niet of het je is opgevallen, maar de laatste bocht uit had hij zijn zweep naar achteren. Mm-hmm. Die zweep is ook geen moment naar voren geweest. En hij heeft dat dier alleen maar het idee zitten geven, het is nog een rondje. Het is nog een rondje. Ja, en vandaar dat, ja, 100%
dat het echt tussen de oren zit bij.
Ja, 100%. Ja. En kijk, ik heb vroeger als leerling heb ik ook wel dat soort... Vaak zijn dat merries. En dan krijg je dan ook van de trainer de opdracht mee rijden alsof het nog een ronde te gaan is. En dat is hartstikke lastig, want je moet ze dan aan het bit zien te houden. Maar ja, je moet ze dan ook weer niet te veel tegenhouden, want dan stoppen ze. Dat gevoel, dat heeft Urjan Chilstroom als geen ander in zijn handen.
Nee, zat hier nog iets in wat opviel?
Nou ja, eigenlijk niet. Belfast liep zoals verwacht een knappe koers. Bol Brage, dat was inderdaad een incident dat die laatst wat minder was. Ik kan niet zeggen dat mij nou iets interessants is opgevallen.
Nee. Vijfde onderdeel, interessant natuurlijk. Je had een mooie banker bedacht in de vorm van Axel Wind. En je had vooral een favoriet bekritiseerd, Perpetuate. Dat bleek achteraf volkomen terecht, want ja, het was hem gewoon weer niet. En weer springen.
Ja, ik denk toch dat met het mechanisme te maken heeft dat als zo'n paard dan op woensdag, donderdag redelijk stevig favoriet is, dat de groegemeente daarin meegaat en dat de greep, dan dat paard maar banken. De potentie heeft hij, dat is onmiskenbaar.
Ja, hij kwam goed terug nog.
Ja, maar goed. Feit is dat hij vaker wel dan niet dit soort problemen heeft.
Ja, maar daar Axel wint. Dat was niet het paard waar we op hoopten. Van start af al eigenlijk niet, hè?
Nee, nou ja, je zegt het precies goed. Van start af wist ik eigenlijk genoeg. Ik maakte me eigenlijk helemaal geen zorgen. Ik was er 100% van overtuigd dat die Condior voorbij zou komen van kop af. Maar hij was lang niet zo snel van start als dat ik gedacht had. Uiteindelijk liep hij vanuit het dode spoor nog een goede koers, hoor. Maar ja, mijn spel was er volledig op gebaseerd dat hij A aan kop zou komen en B... haalt de spelwaarde aan zijn kant aan een spelpercentage van 10%. Ja, dat liep op zaterdag nog op tot 22%.
Ja, er waren er meer die hem op de korrel hadden. Ik moet wel zeggen, onderweg, ik heb geen moment gedacht van het gaat misschien nog goed komen. En al helemaal niet naar de beginfase dat Berg heel arrogant nee schudde.
Nee, ik had bij mij vervloog de hoop de laatste bocht pas een beetje.
Ja, je had nog wel een goed gevoel?
Nou, goed gevoel, maar het is gewoon een lekkere knol. En ik had toch ook wel het idee dat Ulf Olsson best nog wel wat in handen had toen ze de laatste bocht ingingen. Maar halverwege de laatste bocht werd wel duidelijk dat hij het allerbeste wel gegeven had. Neemt niet weg dat hij nog keurig netjes doorzette naar een vierde plek.
Als we toch gaan lopen knollen, Bas, dan was JJ Stitch toch ook wel een lekkere knol, hè?
Oh. Er zijn van die momenten, hè, dan... Ja, laat ik om te beginnen diep door het stof gaan. Ik kan niet anders doen. Björn Better had de banker er heel goed uitgepikt. En Niels Lop Borders heeft een veel beter paard dan dat ik gedacht had. Want het koersverloop zoals ik het voor me zag, dat kwam eigenlijk precies zo uit. Cyberlane die was voor Missel heel weg. Binnen een paar honderd meter had hij al aansluiting bij paarden uit het eerste band. Binnen de eerste ronde kwam hij nog naast Goep. Ja, toen liep Goep al duidelijk merken, ik geef de kop niet af. En, dacht ik. Dit zat niet helemaal in de berekeningen. Nou ja, ik denk dat Cyberlane gewoon een slechte dag had. Want dat leek ook verder ook helemaal nergens naar wat hij vervolgens liet zien. Dat doet niks af aan de prestatie van JJ Stitch. Want Musser Hill, die kreeg hem uiteindelijk mooi natuurlijk. En dat die de laatste bocht in de aanval werd gestuurd door Chilstroom, dacht ik van, nou ja, dan gaat die Musser Hill toch winnen over 2600.
Ja, als JJ Stitch Cyberlane op zijn dak heeft gehad, de hele koers.
Ja, precies. Ja. Dus nou, de manier hoe die het afmaakte, die JJ Stitch. Diep respect, diepe buiging. En heb ik totaal verkeerd ingeschat.
Bij deze, Bas. Het laatste onderdeel, dat was gewoon een klassieke spets och sloet. Toch ook weer van een paard waar wij het op voorhand misschien niet gelijk van verwachten. Frodo is de favoriet. Deed het wel. Kate Baldwin, waar was die?
Nou, laat ik toch even nog terug naar Frodo S. Ik zou je vertellen, toen ik die in het voorwerk zag en in zijn proefstart, had ik er zelfs spijt van dat ik hem toch nog op het ticket had gezet. Ik ben nog geen fan van Jake of van Frodo S. En nou, heet en naar en niet goed in zijn bewegingen. Ik denk, ach, wat een varken van een dier is het ook. Excusez-le-moi. Maar ja, toen ze eenmaal onderweg waren, kwam die aan kop. En ja, hij is geen seconde in gevaar geweest.
Nee, en indrukwekkend in een super tijd. Dus, en Kate Baldwin, die is niet in beeld gekomen?
Ik vermoed, want jij daarnet refereerde je aan een ander paard van die moet niet goed zijn geweest. Dat kan niet anders. Ik denk dat dat zeker voor Kate Baldwin geldt. En nou ja, wat mij weer hield om haar te banken was dat ze een tijdje niet gelopen had. Ja, en als ik deze koers gezien heb, dan durf ik niet uit te sluiten dat Sibylle Tinter misschien ziekte op stal heeft. Want er zijn meerdere paarden van haar die... sowieso, Sibylle Tinter presteert momenteel ietsje minder opvallend dan dat ze twee maanden geleden deed.
Ja. Hey Bas, het bracht uiteindelijk aardig geld, hè?
Ja, absoluut. Maar ja, ik had linksom of rechtsom, ik had dit gewoon niet kunnen hebben. Million Dollar Rhyme, daar was ik, dat was voor mij wel een terechte eerste favoriet. Maar ik was er lang niet van overtuigd dat die het uit zou zingen tot en met de finish. In de laatste was voor mij geen bankoptie. Sterker nog, als ik daar gebankt had, had ik tegen de winnaar ingebankt. No Pressure in de eerste was voor mij een bankoptie. Nou, die nam inderdaad de kop. Maar de finish was even te ver weg voor hem. Nogmaals, pardon. Ja, je hebt gewoon van die meetings erbij. Wat ik in het begin al zei. Ik had linksom of rechtsom. Ik had deze meeting. Had ik gewoon het mooie uitbetaling. En daar doen we het juist voor.
Omhoog.
Maar ik zat al op het verkeerde spoor.
Ja, duidelijk. Nou ja, goed. Je hebt weinig tijd gehad, denk ik. Het afgelopen weekend om alvast vooruit te blikken. Maar ik zie dat Abi staat te wachten met de dubbele open stretch. Is het een beetje een meeting?
Het is geen dubbelopen stretch meer. Ik vergis me. Ja, op Halmstad is op een gegeven moment de open stretch verwijderd. En op Albi is hij inderdaad ongewijzigd gebleven. Ja. Ik heb even snel gekeken. Omdat het natuurlijk wel een... afgelopen week was heel interessant omdat er een jackpot op zat. Maar sportief gezien was het natuurlijk eigenlijk... het was niet je van het. Nee. Ik heb eigenlijk nog het meest genoten van JJ Stitch. De meeting van komende zaterdag is wel een ander verhaal. Want dan hebben we en finales en we hebben de Orbi Storap.
En die ziet er heel mooi uit. Hè? Ben Gurion Jet tegen Huzu.
Ja, en dan hebben we nog de pech dat Moni Viking op het laatst is afgehaakt. Want dat is de titelverdediger. Dus dat had het nogal wat interessanter gemaakt.
Nou, maar, zeker over die afstand, ja.
Ja, absoluut. Ja. En, maar goed, hij heeft een peesblessure. Björn Goep heeft al aangegeven. Hij zal even eruit zijn, maar de blessure is niet dusdanig dat hij niet meer terug gaat komen. Maar voorlopig is hij wel even eruit. maar los van de hoofdkoers staat ons een prachtige dag te wachten. Mijn eerste idee over de V75... zijn wel dusdanig dat als wij het goed hebben, dan zullen we geen... die grote klap niet gaan maken. Want ik heb een paar dusdanig sterke favorieten zien staan. En dan denk ik met name aan de Urjan Tjilström factor. Ja, daar zal ik toch niet snel tegenin gaan. Dat zal dan ook betekenen dat de uitbetaling daar een beetje bij achter gaat blijven. En zoals ik vaker tegen je gezegd heb, ik mag graag favorieten proberen te laten kloppen. Tegelijkertijd is het ook zaak om geen windmolens na te gaan jagen. Een sterke favoriet is gewoon een sterke favoriet. En daar heeft Urjan er minimaal één van, maar ik denk wel meer, eerlijk gezegd.
Er staat ook Rick Hemminger er nog in met Sion Vond.
Wat ik al zei, het is een geweldige meeting. En we hebben natuurlijk de paarden die we de afgelopen weken voorbij hebben zien komen in de reguliere meetings. Die zien we nu allemaal terug in de finales. Dus de betere paarden, daar gaan wij komende zaterdag weer van genieten.
Ik kan niet wachten, Bas. En we komen met de uitgebreide voorbeschouwing vrijdagavond om 9 uur op trotter.nl. Hebben wij alles gezegd of zeg jij, ik had nog heel graag iets kwijt gewild?
Nou, ja, overvalt me daar wel een beetje mee. Want als ik die vraag van tevoren had gekregen, dan had ik vast nog wel spontaan zo iets eruit kunnen schudden. Maar nu laten we het maar even voor wat het is.
Dankjewel, Bas.